Amen. Jezus is verlosser en Heer. In welke situatie jij ook zit, of welke omstandigheden jij ook doorgaat op dit moment, Jezus is verlosser en Heer. En Jezus die zegt zo mooi in zijn woord, kom bij mij. Als je moe bent of onder lasten gebukt gaat, en ik zal je rust geven. En de rust waarover Jezus hier spreekt, is veel meer dan een nacht een extra uurtje kunnen slapen omdat het wintertijd is. Het is veel meer dan een periode van vakantie. Het is veel meer dan voor jezelf een sabbatsjaar uitroepen waar je een jaar lang niet zoveel wil doen. De rust waar Jezus over spreekt is een rust van binnenuit. Wat er om je heen ook gebeurt. Toen we net dit lied zongen, moet ik steeds denken, elke keer als we dat lied zingen, aan de laatste nacht van mijn vader. Toen ik dit lied samen met mijn schoonzus bij zijn ziekenhuisbed zong. Mijn schuld betaald, ik ben schuldenvrij. Wie de Zoon bevrijdt, is waarlijk vrij. Je omstandigheden kunnen zo diep gaan. Mijn vader verloor de volgende dag zijn leven. Maar de rust die Jezus hem gaf was zoveel dieper dan zijn pijn. Dan zijn snakken naar adem. Het was een rust van binnenuit. Wat je ook, waar je ook zorgen over maakt. Waar je ook moedeloos over bent. Waar je gefrustreerd over bent. Jezus wil het tot bedaren brengen in zijn rust. Hij nodigt jou uit. Kom in mijn rust. Ik heb een foto meegenomen. En iedereen die wel eens bij mij thuis is geweest, die zal dit herkennen. Dit is namelijk een foto die in mijn woonkamer hangt. Helemaal gekocht bij de IKEA. En ik vind het een prachtig mooi beeld. Van rust in de storm. En mensen vragen me wel, is het wel een foto of is het een schilderij? Want het kan toch niet dat dat mannetje, als je goed kijkt bij die deur, staat een mannetje, dat mannetje daar staat in die storm. Nou, het verhaal is, deze storm heet La Juma. En het komt is uit de buurt van Bretagne. En deze man die zat dus als vuurtorenwachter in de vuurtoren. Maar er brak een grote storm uit, dus hij vroeg om hulp. En toen er dus een helikopter over zijn vuurtoren heen vloog, ging hij snel naar buiten om te kijken of dat zijn reddingshelikopter was. Maar het was de helikopter van de fotograaf, die foto's wilde maken van de storm en de vuurtoren daarin. Dus die man die stond daar en ineens kwam die enorme golf vanuit die storm over die vuurtoren heen. En net op tijd rende die man weer terug de vuurtoren in en sloot de deuren achter zich, zodat de golven hem net niet raakten. En ik vind het zo'n mooi beeld voor ons leven. Want misschien gaan de stormen in jouw leven ook tekeer. En heb je te maken met ziekte, heb je te maken met worstelingen, heb je te maken met strijd. Maar wij kunnen rust vinden in Jezus. En het betekent niet dat altijd je omstandigheden anders zullen worden. Maar het betekent wel dat wij binnen mogen gaan in zijn rust. Rust gaat niet zozeer over wat er allemaal om je heen gebeurt. Rust gaat over wat er van binnen gebeurt. Een innerlijke rust. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En rusten bij het vaderhart van God, diep in zijn tegenwoordigheid. Zijn op de plek waar hij is. En als we het woord gaan openen en dieper ingaan op die rust, moeten we dat steeds bedenken. Het is niet slapen, het is niet vakantie, het is niet niets doen. Het is een innerlijke rust die veel dieper en veel verder gaat dan dat. Zullen we samen lezen? We gaan verder in Hebreeën en we gaan naar Hebreeën hoofdstuk 4. Waar we verder gaan, waar Arjan vorige week is geëindigd. Hebreeën 4, de versen 1 tot en met 13. Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we erover waken dat iemand van u, van ons, ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Gelijk wordt het belang van binnengaan in die rust onderstreept. Want aan ons is het goede nieuws verkondigd. Net als indertijd aan hen. En dat is het Israëlische volk in het Oude Testament. Maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam. Omdat wij echter geloven, gaan wij binnen in de rust waarvan eerder sprake was. In mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. En dat terwijl zijn werk toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd. Over de zevende dag wordt immers ergens gezegd, en op de zevende dag rustte God van al zijn werk. Terwijl hier wordt gezegd, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Het staat dus vast dat er wel mensen in kunnen binnengaan, en omdat zij aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, legt God nu opnieuw een dag vast. En vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Enorme lange zinnen, maar we gaan het straks uitleggen. Was de rust hun al door Joshua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust naar zijn werk zoals God naar het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. En zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en de gedachten van het hart te ontleden. Want niets van wat geschapen is, blijft voor hem, voor God verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. God heeft ons vanaf het allereerste begin, het begin der tijden, uitgenodigd om te komen in zijn rust. Toen God de hemel en de aarde schiep, deed hij dat in 6 dagen. En de Bijbel zegt, de zevende dag rustte hij van zijn werk. En God die zegende deze zevende dag. En hij verklaarde deze dag heilig. En dat heilig, dat betekent heel iets anders dan krampachtig je best doen, zo hard mogelijk je best doen om vooral zo weinig mogelijk te doen op die ene dag in de week. Nee, Gods verlangen was dat wij zouden komen bij hem. Dat dit een dag zou zijn van genieten van hem. Dat dit een dag zou zijn van komen in zijn tegenwoordigheid. Een dag waarop wij onszelf opnieuw verbinden aan hem. Om van hem te genieten. En we zien dan ook in het oude verbond, waar deze prekenserie over gaat, over het verbond, dat God via Mozes dat verbond dat God via Mozes sloot met de mensen, dat de mensen opnieuw worden opgeroepen om met deze zevende dag heilig om te gaan. en Sabbatsrust te nemen. En in het nieuwe verbond zien we ook het nieuwe verbond dat God via Jezus met ons sluit. Dat die Sabbatsrust nog steeds van kracht is. Maar niet langer voor één dag in de week. Maar nu voor iedere dag. Je hele leven lang. Sabbatsrust gaat niet over op zondag zoveel mogelijk diensten bezoeken en je tussendoor vervelen. Het gaat er ook niet over dat je op zondag geen boodschappen mag doen. Sabbatsrust gaat over een leven heel dichtbij God. Intiem en liefdevol, genietend aan zijn vaderhart. Zijn in zijn tegenwoordigheid. En het is niet meer voor één dag. In Jezus is het voor elke dag. Want Jezus leeft in ons en wij leven in Jezus. En we zijn altijd op de plek waar hij ons toe uitnodigt. In zijn rust. Wat een heerlijke uitnodiging van de Allerhoogste God. Om in een liefdevolle, intieme relatie met hem te mogen leven. Dat wil je toch? Dat is toch het verlangen van ieder mens? Maar de schrijver van de Hebreeënbrief ziet dat niet terug in de kerk. Toen niet en nu niet. Hij ziet onder de christenen dat maar weinigen binnengaan in die rust van God. En hij waarschuwt ons. Ga binnen in die rust. En die waarschuwing is niet een liefdevol schouderklopje dat zegt, pak je wel genoeg rust? Denk je wel genoeg aan jezelf? Nee, deze waarschuwing is een diep roepen vanuit zijn ziel. Ga binnen in die rust, want anders zul je ongehoorzaam zijn aan God. Dan zul je te gronde gaan. Je zult God verliezen. Want, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, het is gewoonweg niet mogelijk om in een relatie met God te leven zonder in die rust te komen. Je zult niet stand houden als christen als je niet weet wat het is om te rusten bij het hart van God. Je problemen zullen je weer inhalen. Je zorgen zullen weer te groot worden. De pijn wordt weer intenser. En je zult terugvallen in je oude leven. Dus, lieve broer en zus, ga alsjeblieft binnen in die rust. Ga naar het hart van God. Want daarvoor ben jij bestemd. En dit wordt heel erg mooi duidelijk in het voorbeeld wat Hebreeënbrief beschrijft van het volk Israël. Want we weten dat het volk van Israël leefde in slavernij toen ze in Egypte waren. En deze tijd was hard. Deze tijd was verschrikkelijk. Ze wisten wat het was om hard te werken. Dag in dag uit, uren lang. Ze kenden de slagen van de zweep. Ze wisten wat het was om te vrezen voor je eigen leven. Ze hadden die momenten meegemaakt dat de Egyptenaren hun pasgeboren babytjes kwamen halen en in de Nijl gooiden waar ze op werden gegeten door de krokodillen. O Egypte is het beeld van een oud leven, beheerst door de machten van de duisternis. Het leven in zonde. Maar God had er genoeg van. En hij riep Mozes om zijn volk uit te leiden, om zijn volk te bevrijden. En na een hevige strijd met 10 plagen en nog meer onderdrukking van de Egyptenaren kwam dan eindelijk het moment dat de farao zei, jullie zijn vrij, ga maar. En onder leiding van Mozes trok het volk uit Egypte dwars door de Rode Zee waar God het pad had gemaakt. En het volk was bevrijd van een oud leven, maar ze kwamen terecht in de woestijn. En de woestijn is ook geen prettige plek. Het is een plek van strijd, van worsteling, van gebrek. Het is een plek van je afvragen, God, waar bent u nu? En het is ook een plek van terugkijken naar je oude leven en je te beseffen, misschien was het vroeger nog wel eens niet zo gek. En het lijkt wel of al die mensen die zonder Jezus leven het veel beter hebben als ik. En we beginnen terug te verlangen naar dat oude leven. Want dit verhaal is zo herkenbaar voor ons. We kennen dat oude leven dat beheerst werd door de macht van de duisternis en de zonde. En velen van ons zijn op het punt gekomen dat we Jezus hebben aangenomen in ons leven en hebben gezegd, vergeeft u mij, doorstroomt u mij met uw bloed. Ik wil mijn leven geven aan u, bevrijd mij van de macht, van zonde en van duisternis. En we kennen Jezus als de Mozes die ons uitleidt uit het oude leven. Maar vaak hoor ik mensen nog steeds zeggen dat na die keuze voor Jezus en nadat ze zich hebben laten dopen om hun oude leven af te leggen en een nieuw leven aan te trekken, ze nog steeds worstelen en nog steeds strijden en nog steeds weten wat het is om teleurstelling en gebrek te lijden. En dan zegt het woord van God, er is nog een tweede fase. Er is nog een tweede fase van verlossing. Onze verlossing bestaat niet alleen uit het uittreden uit Egypte. Onze verlossing heeft ook alles te maken met het binnengaan in het beloofde land. Het land van overvloed. Het land waar de vijanden zijn verslagen. Het land van rust. En het volk stond voor de grenzen van het beloofde land, maar hun harten werden gevuld met ongeloof. En ze konden niet binnengaan, omdat hetgene wat zij zagen, hun omstandigheden, hun situaties, hun stress, hun pijn, hun worstelingen, hun teleurstellingen, zoveel zwaarder weegden dan hun geloof in God. Ze zagen met natuurlijke ogen en niet met geestelijke ogen. En ze moesten om hun ongeloof blijven in die woestijn, totdat de volgende generatie in geloof door Joshua werd binnengeleid in het beloofde land, het land van rust. De plek waar God is, waar onze vijanden verslagen zijn. Waar we mogen leven in een liefdevolle, intieme relatie met Hem. En mijn vraag aan jou vanmiddag is, ken jij Jezus als jouw Mozes? Degene die jou heeft bevrijd uit je oude leven. Maar mijn tweede vraag is, ken jij Jezus ook als jouw Joshua? Degene die jou binnenleidt in de rust van de Vader. Vele christenen kennen Jezus als hun Mozes. Maar blijven een leven van gebrek en teleurstelling in worstelen, omdat ze blijven in ongeloof in de woestijn. En de schrijver van deze Hebreeënbrief zegt dan, laat Jezus je Joshua zijn. Ga hem achterna en ga binnen in zijn rust, want daar ben je voor bestemd. Mag Jezus jouw Joshua zijn. Ga dan binnen in zijn rust. En Arjan en ik hebben de afgelopen weken erover gesproken. Hoe kan Jezus jouw Joshua zijn? Nou, geloof in Jezus. En laat je geloof sterker zijn in Hem dan in wat je om je heen ziet gebeuren. Kijk niet naar de stormen, kijk naar de vuurtoren. Kijk naar degene in wie je mag schuilen. Richt je blik op Hem. Luister naar zijn stem. En je zult leven in de tegenwoordigheid van God. Je zult genieten van die liefdevolle relatie met Hem. Je zult daadwerkelijk binnengaan in zijn rust. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je je blik op Jezus richten? Misschien heb je het idee dat je Hem helemaal niet kunt zien. En hoe kun je naar de stem van God luisteren als je het idee hebt dat je Hem niet eens kunt horen? Om Jezus te zien en zijn stem te horen, moet je een geestelijk leven leiden. En de laatste twee versen van ons Bijbelgedeelte laten precies zien hoe je dat wordt. En ik wil dat ook laten zien aan de hand van plaatjes. Want soms helpt visualiseren ons om onszelf beter te begrijpen en het leven wat God voor ons heeft bedoeld. De Bijbel leert ons op verschillende plekken dat ieder mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Die drie dingen vormen samen wie wij zijn als mens. En ons lichaam is onze buitenkant. En wij ervaren zintuigelijk met ons lichaam de wereld om ons heen. Door te zien, door te horen, door te proeven, door aan te raken, door te ruiken. Maar wij zijn niet alleen onze buitenkant, we hebben ook een innerlijk leven. En dat innerlijk leven bestaat uit onze ziel en onze geest. En onze ziel is de plek in ons binnenste waar onze wil, verstand en gevoel plaatsvindt. En onze geest is de plek waar we God ontmoeten. Het is de plek waar we geestelijke overtuigingen hebben. Het is de plek waar we openbaring krijgen van wie God is en wat zijn hart voor ons is. Het is de plek waar we hem op een hele liefdevolle, intieme manier ontmoeten. We kunnen heel veel zeggen over lichaam, ziel en geest. Maar samengevat kun je zeggen dat lichaam dat deel van jou is waarmee je bewust bent van je omgeving, van de wereld om je heen. En dat je ziel die plek in jou is waar je bewust bent van jezelf. En dat de geest de plek is waar je bewust bent van God. Nou, de Bijbel die spreekt over de natuurlijke mens en de geestelijke mens. En beide bestaan uit lichaam, ziel en geest. Maar toch is er een groot verschil tussen de natuurlijke mens en de geestelijke mens. Want in de natuurlijke mens zijn ziel en geest met elkaar verweven. En ze zijn voor de mens niet los van elkaar te zien. Ze zijn niet te onderscheiden. De nadruk van de natuurlijke mens ligt op zijn ziel. Voelen, denken, willen. Hoe vaak beginnen wij onze uitspraken met ik wil. Maar ik voel dit. Maar ik denk dat dit het beste is. We laten ons leiden door onze ziel. Maar dat betekent niet dat de geest niet functioneert. Of je nou christen bent of niet, in ieder mens functioneert de geest wel degelijk. Misschien heeft niet ieder mens, of dat weten we, een heel duidelijk godsbesef. Maar heel veel mensen geloven wel dat er iets is. Dat er meer is tussen hemel en aarde. God heeft een godsbesef geplant in ieder mens. We zien het ook in intuïtie. Of we zien het in geweten. Het vermogen om goed van kwaad te scheiden. En God is goed. Alles wat uit God voortkomt, is goed. Wij kunnen het goddelijke zien, omdat we een geest hebben en daaruit ook functioneren. Maar de geest staat wel in de natuurlijke mens altijd onder de ziel. De ziel is bepalend. Ik wil, ik voel, ik denk. Dat is belangrijk. En het lichaam wordt dan ook aangestuurd door de ziel. Wij doen met ons lichaam, met ons gedrag, wat onze ziel ons ingeeft. We doen wat goed voelt, wat ons verstandig lijkt, wat wij willen. En de Bijbel zegt, zonde komt daaruit voort. Onze slechte keuzes komen door onze nadruk op onze ziel. Maar we hebben ook de geestelijke mens. En de geestelijke mens, daar zijn ziel en geest wel van elkaar te onderscheiden. En ik denk dat de meeste van ons, als we hier zitten, wel weet wat het is om geraakt te worden in je geest. Of je hier nog maar een paar keer bent geweest of al jaren komt. De meeste van ons weten wel dat onze geest in verbinding kan staan met de geest van God. Dat je een lied aan het zingen bent of dat er gebeden voor je wordt. En dat je opeens zo'n warm gevoel krijgt waarvan je weet dat het meer is dan een gevoel. Dat het dieper gaat dan een gevoel. Dat je spontaan begint te huilen en niet snapt waar je tranen vandaan komen. Het is een moment dat jouw geest in contact komt met de geest van God. Maar het kan ook zijn dat je een preek luistert of je bijbeltje aan het lezen bent. En dat je ineens iets begrijpt wat je nog nooit eerder begrepen hebt. Dat je ineens iets ziet in het woord van God wat je nog niet eerder gezien had. En wat als een geestelijke overtuiging en openbaring in je komt. Het kan ook zijn dat je een bepaalde keuze maakt. Op basis van iets wat je niet helemaal kan grijpen. Wat misschien wel niet eens echt verstandig lijkt. Of het beste om te doen, maar waar je diep van binnen toch ervaart dat het het beste is om te doen. Het zijn momenten dat we worden aangestuurd door wat God doet in onze geest. En deze momenten zijn momenten niet alleen dat we God ontdekken, maar ook dat we ontdekken dat wij in verbinding kunnen staan met Hem. En de Heilige Geest van God kan zowel de natuurlijke mens als de geestelijke mens raken. We kunnen allemaal onder de indruk zijn van iets wat Hij doet. We kunnen allemaal God ervaren. We kunnen allemaal iets van Hem zien. We kunnen allemaal iets van zijn stem horen. Maar de geest van een geestelijk mens wordt vrijgezet. En wordt volledig vernieuwd van binnenuit. Wanneer de geestelijke mens de Heilige Geest van God ontvangt en besluit om zich vanaf dat moment door Hem te laten leiden. Een mens wordt pas geestelijk wanneer hij besluit dat niet langer zijn geest ondergeschikt is aan zijn ziel. Dat het niet langer belangrijk is wat ik wil, wat ik voel, wat ik denk. Maar als we onze vernieuwde geest door de Heilige Geest van God daarboven plaatsen en luisteren naar zijn stem. Niet meer mijn gedachten, maar uw gedachten. Niet meer wat ik voel, maar waar uw hart naar uitgaat. Niet meer naar wat ik wil, maar u wil geschieden. En vanuit de geest wordt dan ook weer bepaald hoe jij naar het leven kijkt. Hoe je naar jezelf kijkt. Hoe je naar anderen kijkt. We zien dat in die pijltjes. Door de geest, door een vernieuwde geest, wordt ook je ziel vernieuwd. Je gaat anders denken. Je gaat anders voelen. Je gaat andere dingen willen. En je gedrag wordt vernieuwd. Want niet langer word je aangestuurd door jezelf. Je wordt aangestuurd door de Heilige Geest van God. Je bent een christen als Jezus jou gered heeft van de macht, van de duisternis en zonde. Maar dat betekent niet dat iedere christen ook een geestelijk mens is. Het kan heel goed zijn dat jij nog steeds ronddwaalt in die woestijn. En misschien komt het omdat je net tot bekering bent gekomen. Of je doop nog niet zo lang geleden is. En dat je nog aan het uitzoeken bent met God. Hoe je in volledige overgave kunt leven aan Hem. En de controle van je leven in zijn handen kunt leggen. En dat mag een proces zijn. Dat mag absoluut tijd kosten. Maar er zijn ook christenen, soms al tientallen jaren christenen. Die ook nog steeds dwalen door de woestijn. Die gaan van teleurstelling naar teleurstelling, van gebrek naar gebrek, waar hun leven een worsteling is en een strijd. En dan roept de schrijver van de Hebreeënbrief, ga toch in die rust. Stop toch met zo hard proberen. Stop toch met zo hard je best doen. Geef je toch over aan Hem. Laat Jezus het doen. Laat Jezus je vernieuwen. Laat Jezus je Joshua zijn. Laat Jezus je brengen in de rust van de Vader. Jezus nodigt jou uit. Ga binnen in die rust. Geef je over aan mij. Stop met zo hard zelf werken. Met zo hard zelf proberen. Jezus vraagt, mag ik jouw leven leiden? Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En je zult werkelijk rust vinden voor jouw ziel. Je wil, je verstand, je emotie komen tot rust in Jezus. Dus leef niet natuurlijk vanuit je ziel, maar leef geestelijk uit je geest. En die laatste twee versen, ik wil ze nog één keer met jullie lezen, maken nog eens duidelijk hoe dat dan gebeurt. Dan staat van levend en krachtig is het woord van God en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg, dat is het lichaam, elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Want niets van wat geschapen is, blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van God, aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Mensen, God kent jullie door en door. Lieve broer en zus, God kent je door en door. Jouw leven is voor hem een open boek. Hij kent je gedachten en je emoties. Hij weet wat er in je omgaat. Maar hij weet beter dan jijzelf wat goed voor je is. Hij kent jou beter dan dat je jezelf kent. En hij geeft ons dat zwaard. Hij geeft ons dat scherpe, tweesnijdende zwaard, waarmee we lichaam, ziel en geest van elkaar kunnen onderscheiden. En het woord is ieder woord wat geschreven is in de Bijbel. Dus ken je Bijbel. Je kunt geen geestelijk leven leiden als je niet weet wat God zegt over zichzelf, over jou en over zijn wil. Ken zijn woord. Lees eruit. Leef eruit. Maar het is niet alleen het geschreven woord. Het is ook ieder woord dat de Heilige Geest van God in zijn zachte fluistering aan ons laat zien. Stel je geest open voor de Heilige Geest van God en laat je door hem leiden. Laat je door hem van binnenuit vernieuwen. De geestelijke mens weet wat God van hem vraagt en hij handelt in gehoorzaamheid aan God daarna. Dus lieve broer, lieve zus, wat vraagt God van jou? Welke vraag stelt hij op dit moment aan jou? Wat is de geest van God in jou aan het bewerken? Misschien moet je wel breken met die ene zonde. Waarvan je denkt, maar het voelt zo goed. En elke keer als ik me er weer even aan overgeef, dan voel ik weer even die bevrediging. Al is het maar voor een korte tijd. En Jezus zegt, laat het los. Ik wil je leiden in mijn rust. En misschien is het wel die keuze voor de doop. Of de vraag van God om je tiende te geven aan het koninkrijk van God. En je gedachten komen in opstand, want het lijkt waanzin. Je hele familie vindt het maar niks als je die keuze maakt voor dat bad. Om Jezus te volgen. En het is helemaal niet verstandig om een tiende te gaan geven, want ik kan het geld ook heel goed gebruiken voor iets anders. En Jezus zegt, mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. Wil je mij volgen? Want ik wil jou binnenleiden in mijn rust. En misschien is de Heilige Geest iets in jou aan het bewerken. en roepte jou om het koninkrijk van God te bouwen en heeft jou begiftigd met zijn gaven als profetie en tongentaal, maar durf je er niet aan over te geven, omdat je de controle zelf in handen wil houden. En Jezus zegt, oh, probeer het toch niet langer zelf. Ik wil mijn gaven in jou leggen en mijn koninkrijk door jou bouwen. Mag ik jou binnenleiden in mijn rust? Jou meenemen in het leven zoals ik het heb bedoeld. Lieve mensen, de rust van God gaat niet over een aardse rust. Het heeft niets te maken met niets meer doen. Binnengaan in Gods rust gaat over een leven in nauwe verbondenheid met God. In een diepe en intieme relatie met Hem. Gods rust is een plek waar je vijanden zijn verslagen. Gods rust is een plek van genieten van Hem. Gods rust is een plek waar jij volledig wordt zoals God je bedoeld heeft. Gods rust is een plek waar het niet langer gaat om jou. Maar waar Jezus in het middelpunt staat. En lieve broer en zus, wat heerlijk zou het zijn. Als we, al is het maar voor een kort moment, onszelf even niet zo belangrijk hoeven te vinden. En niet zoveel bezig hoeven te zijn met onszelf. Maar onszelf kunnen verliezen. In Jezus. Mijn ziel vindt rust in Jezus Christus alleen. Amen. Laten we samen bidden. Vader God, dank u wel dat u ons uitnodigt in uw rust. Dank u wel dat u ons een land hebt beloofd van overvloed, van genieten, van vrij zijn van onze vijanden. We danken u zo voor uw woord. Dank u wel dat u spreekt tot ons iedere dag. Leer ons om ook u te verstaan. En leer om ons om uw woorden aan te nemen en te gebruiken als een scherp tweesnijdend zwaard. Om scheiding te maken tussen lichaam, ziel en geest. Want we verlangen ernaar, Vader, om te leven voor u. We willen geestelijke mensen zijn die leven naar uw plan, naar uw wil, naar uw gedachtes, naar uw hart. Maar we erkennen ook dat we zo vaak leven vanuit onze eigen motieven. Vader, we maken onszelf zo belangrijk. En daarom bidden we op dit moment, Geest van God, vul ons met uw leven. Vul ons met uw vrede. Vul ons met uw kracht. We hebben u zo nodig. We willen haast maken met het binnengaan in uw rust. We kunnen niet leven zonder. Kom, Geest van God. En vul ons. Kom, Heere Jezus. En neem ons mee. Neem ons mee naar een plek waar de stormen tekeer kunnen gaan. Waar allerlei situaties en omstandigheden kunnen plaatsvinden. Maar waar wij veilig zijn en geborgd in u. Met u kunnen we alles aan. Met u hebben we alles wat we nodig hebben. In u vinden we rust alleen. Thank you. Misschien moet jij vanmiddag besluiten om in te gaan in die rust van God. En ik spreek hier tot iedereen. Maakt niet uit of je hier voor het eerst bent of al tientallen jaren komt. Maar als jij ervaart dat je niet in die rust van God bent, dat je worstelt, dat je strijdt, dat je zo hard probeert, als je voelt dat je in Egypte bent waar de duisternis tekeer gaat, of dat je in de woestijn bent waar je steeds teleurgesteld raakt, wil je dan besluiten vanmiddag om binnen te gaan in de rust van God? Om te zeggen, vanaf dit moment niet meer mijn wil, maar uw wil. Niet meer mijn gevoel, maar uw hart. Niet meer mijn gedachten, maar uw gedachten. Want ze zijn hoger dan de mijne. En ik wil leven voor u. Ik wil leven naar uw plan. Want ik geloof dat u het beste bent wat mij kan overkomen. Wil jij vanmiddag kiezen, ondanks je situaties, ondanks je omstandigheden, om jezelf te verliezen in Jezus? Dan wil ik je vragen om te gaan staan en daarmee te zeggen, ja, Jezus, ik wil binnengaan in uw rust. Ik heb het zo hard zelf geprobeerd. Ik heb zo mijn best gedaan. En Jezus zag hoe jij je best deed. En hij is trots op je. En hij is blij met je. Maar hij zegt, vandaag geef je over aan mij, want ik wil het in jou doen. Je hoeft niet langer hetzelfde te proberen. Laat je vernieuwen van binnenuit, naar geest, naar ziel, naar lichaam. Ik geloof dat er meer mensen zijn die moeten binnengaan in die rust. Wil jij ja zeggen tegen Jezus? Ga maar staan voor hem. Zeg ja tegen Jezus. En het leven wat hij voor je heeft. Laat je vernieuwen van binnenuit. Dank u Jezus. Voor wat u doet in de levens van deze mensen. Dank u wel voor uw uitnodiging. En dank u wel dat u hun ja ziet. En op dit moment in de naam van Jezus, word vervuld met de Heilige Geest van God. Niet meer jouw wil, jouw verstand, jouw emotie op de eerste plek, maar Jezus op de hoogste plek. En we bidden voor vernieuwing. We bidden dat u deze mensen krachtig bijstaat. We bidden voor overwinning. We bidden voor genieten. We bidden voor intieme, liefdevolle relaties met u. We bidden voor vernieuwing van binnenuit. We bidden voor compleet veranderde levens in u. Dank u, Jezus, voor alles wat u bent en wat u doet. Dank u wel voor uw rust en uw vrede die alle verstand te boven gaat. In Jezus' naam. Amen. Laten we allemaal gaan staan. Ik samen het volgende lied zingen. Mijn ziel vindt rust. In Jezus alleen. En ik wil ook vragen of de bidders naar het kruis willen lopen. En als jij net bent gaan staan, dan wil ik je ook aanmoedigen om voor je te laten bidden. Misschien moet je bepaalde omstandigheden of situaties die zo tekeer gaan in je leven bij God brengen. Om te schuilen in Jezus alleen en je niet af te laten leiden door wat om je heen gebeurt, maar wat er in jou gebeurt. Breng het bij Jezus. Vind je rust in hem alleen. In Jezus' naam. Amen.
Stil, mijn ziel, wees stil. Wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds. Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, u bent mijn God waard.